Dit is Studio Langehans, de onafhankelijke en ongesponsorde podcast voor de huisartspraktijk over diabetes, obesitas, chronische nierschade en cardiovasculair risicomanagement.
Van harte welkom bij podcast nummer 35 alweer van Studio Langerhans. Nogmaals van harte welkom. Mijn naam is Suzanne Bakker, huisarts in Leiden, kaderhuisarts diabetes. En vandaag de podcast samen met...
Ja, Bas Houweling, ook kaderhuisarts diabetes. Ja, en we gaan een mooie podcast maken. Dit keer met meer aandacht voor chronische nierschade.
Ja, ja.
Maar jij wilde volgens mij nog terugkomen, want we gaan even naar de praktijk. In de dagelijkse praktijk. Na een casus van vorige week.
Klopt.
Vorige keer.
Ja, van vorige keer inderdaad. Vorige keer, voor de mensen die de vorige podcast niet geluisterd hebben, ging het eigenlijk om dat je die ACR niet moet varen op één meting, maar twee keer moet meten voordat je er conclusies aan verbindt. Maar toen kregen we nog een vraag, want het ging over een patiënt van 76 jaar... met een eGFR van 59, iemand met type 2 diabetes... die zonder medicatie nog een HbA1c heeft onder 53.
Ja.
En vorige keer had die man uiteindelijk helemaal geen verhoogd ACR... maar iemand vroeg nog, ja, maar stel dat hij wel een verhoogd ACR heeft. Hè, dus ja. Om het even te visualiseren, zie je het voor je... iemand met een eGFR van 59, een ACR van, laten we zeggen, 6... Mm-hmm. Die valt in het oranje vakje.
Hè, van de chronische nierschade.
Van de chronische nierschadeclassificatie. Nou, en dan is natuurlijk de vraag, en ik herken dat wel uit de praktijk... Hey, maar dit is iemand met diabetes... Die heeft dus matig ernstige chronische nierschade, valt in het oranje.
Ja.
Moeten we die dan een SGLT2-remmer geven?
Ja.
Het korte antwoord is nee.
Volgens de huidige richtlijn is het nee.
Precies, voor de huidige richtlijn type 2 diabetes. Ja. En eigenlijk ook volgens de huidige richtlijn
chronische
nierschade. En ik weet wel dat er soms in de landen wordt van... maar dat is toch sowieso dan goed om te doen... Maar uiteindelijk is dat dan op zo'n moment niet nodig. Het is anders wanneer het HbA1c hoger is.
En je moet starten met een middel. Dan start je met een SGLT2-remmer.
Zeker,
want het is een zeer hoog risicopatiënt dan.
Ja. En het is ook anders op het moment dat diezelfde meneer een mooi HbA1c heeft. Laten we zeggen van 53 met bijvoorbeeld metformine en een glyclazide. Mm-hmm. En dan ga je natuurlijk wel een SGLT2 geven en dan mogelijk een glyclazide eraf... Maar op het moment dat iemand alleen leefstijl heeft... En laten we eerlijk zijn, ook een eGFR van 59... Hè, dus echt met één teen in het oranje vakje zit...
Ja.
Dan is een SGLT2-remmer niet nodig. Daarnaast dacht ik wel, het is niet van... ja, het is dat of niks. Hè. Wat dan natuurlijk wel extra belangrijk is... is natuurlijk een goede bloeddrukregulatie. Nou, deze meneer had al lisinopril. De bloeddruk was 135. Hè, dus zeker bij zulke soort patiënten kan je denken naar die streefwaarde. Het is natuurlijk 140 of lager. Maar je kan proberen, als iemand het verdraagt, het wat lager te maken. En zeker met een ACE-remmer of met een AT2.
Ja.
En natuurlijk, laten we dat vooral niet vergeten, de leefstijl. Nog even het puntje op de i. Stop met roken. Niet te veel zout. Et cetera, et cetera.
Maar inderdaad, bloeddruk. Heel erg belangrijk.
Heel erg belangrijk, ja.
En ik kan wel zeggen dat wij vanuit het NAG inmiddels weer opgeroepen zijn als NAG standaardcommissie diabetes.
Ja.
Met als taak om het wat te vereenvoudigen. Want het is wel heel ingewikkeld geworden. Dit is ook weer zo'n uitzondering.
Ja.
Wij zitten er goed in, maar je moet elke keer denken van mag dat nou wel of niet?
Ja,
of,
dat is waar.
Er zijn heel veel uitzonderingen.
Ja. Ja. Ja.
Dus nou ja, misschien dat we het wat... dan ga je toch op een andere manier weer kijken naar hoe je het opgeschreven
hebt. Ja, snap ik. Nou, ik denk dat wat je zegt goed is, want het feit dat er veel vragen over zijn... dat zegt wel ook iets over de vele keuzemomenten die er zijn in de standaard. Ben ik met je eens. Nou, ben benieuwd. En had jij nog een casus uit de praktijk?
Ja, zeker. Ik had een andere casus. Niet een diabetes casus, maar een mevrouw van 78. En die anderhalf week geleden kreeg ik een overlegvraag van mijn assistente. En dat overlegvraagje ging als volgt. Mevrouw gebruikt paracetamol en ibuprofen, maar krijgt de pijn niet onder controle na een recente operatie voor een nieuwe knie.
Mm-hmm.
Mevrouw vraagt of ze diclofenac erbij mag.
Bij de ibuprofen.
Nou ja, dat is dan makkelijk.
Dat is nee, toch?
Dat is nee. Maar ik opende haar dossier En ik zag dat deze mevrouw chronische nierschade had al een paar jaar met een EGFR net nog geprikt van 47.
Oh.
Dus zij kocht zelf ibuprofen.
Ja.
En de chronische nierschade is al een paar jaar aan de gang. Dat is vrij stabiel.
Mm-hmm.
Maar toen dacht ik, nee, ze mag het überhaupt niet.
Ja, precies. Dus ze heeft gewoon zelf gekocht.
Ja.
Zij wist misschien niet dat zij chronische nierschade heeft.
Nou, dat weet ze wel.
Oh, okay.
Maar blijkbaar, ja, is dat toch. Ja. Mensen vergeten het dan weer.
Ja.
Ze mag dit niet hebben.
Nee.
Maar dit is wel een probleem, want ze kan ook niet tegen tramadol.
Mm-hmm.
Dus dan zit je meteen aan opiaten, waar we natuurlijk ook,
waar je ook liever niet
op 78-jarige leeftijd. En dit komt natuurlijk heel vaak tegen in de praktijk.
Ja. Ja.
He, wanneer mag je nou diclofenac of een NSAID geven bij mensen met chronische nierschade?
Ja, en meteen, want had ze ook nog een ACE-remmer om het complex te maken?
Zeker. Oh. Ze had ook nog perinopril 2 milligram.
Ja.
Ja, dus dat maakt het nog gecompliceerder.
Ja.
Want dat heeft allebei invloed op die druk in die glomerulus.
Ja.
Ja. En volgens mij staat dat nergens goed opgeschreven. En,
ja, ik krijg vooral veel alarmen
in je
systeem.
Dat het niet mag.
Dat het niet mag.
Ja.
Maar ik herken heel erg dat dilemma. Want iemand heeft pijn. Meteen naar de opiaten is ook geen goed idee. Ook jonger dan 78. Ja, wat doe je dan? Ik doe wel eens kortdurend. Voorzichtig.
Ja, en tot welke grens dan?
Ja, goede vraag.
Nou, ik dacht, wij kunnen het best hier professor dokter Ron Ganzenvoort overbellen. Hij is hoogleraar nefrologie in Groningen.
Mm-hmm.
En hij is de voorzitter van de nieuwe richtlijn chronische nierschade.
Okay.
Dat is een multidisciplinair richtlijn. Maar er wordt wel een NHG-standaard uit voortgebracht. En hij zat ook al in de vorige NHG-standaardcommissie.
Ja.
We gaan hem gewoon bellen.
Ja.
Dat is de vraag hoe hij dat nou adviseert.
Ja. Mag het nou wel, mag het nou niet, mag het een beetje.
Ja.
Prima, goed idee.
In combinatie met de ACE mag dat wel. Ja.
Bellen met een expert.
Met Ron Ganzenvoort.
Dag Ron, met Bas Houweling van Studio Langehans. Fijn dat we je even mochten bellen in jouw drukke schema. Want wij zijn een podcast aan het opnemen en we hadden een vraag over NSAID-gebruik bij chronische nierschade. We weten dat dat natuurlijk allerlei alarmen in onze systemen triggert. Maar we lopen soms best wel vast. Want dan wil je dat graag voorschrijven, omdat mensen met paracetamol alleen niet uitkomen. Of je wil het vanwege bijvoorbeeld jicht voorschrijven. Maar mag je dat nou nooit voorschrijven bij mensen met chronische nierschade?
Boeiend onderwerp. NSAID zijn nierpatiënten.
Ja.
Vroeger, dat is echt uit de oude doos, maar ondertussen ben ik ook alweer wat ouder, hè? Dat weet je misschien. Ik ben 62. Maar vroeger schreven we NSAID's bewust voor aan nierpatiënten, omdat ze gunstige effecten hadden. En daarna zijn ze totaal in onbruik geraakt, hebben een hele slechte naam gekregen. En dat is misschien ook wel weer een beetje overdreven. Ik denk dat mensen met milde vormen van nierschade, dus slechts beperkt, verminderde nierfunctie, of normale nierfunctie en verhoogde albuminerie, die mogen prima kortdurend NSAID's hebben.
Oké, okay. En die gunstige effecten van toendertijd, waar was dat dan op gebaseerd?
Nou, dat weten jullie misschien van de opleiding nog, de intraglomulaire druk. Daar doen wij het als nefrologen allemaal om.
Ja.
Want wij gaan ervan uit dat mensen met nierproblemen, met nierziekte, verhoogde intraglomulaire druk hebben. En dat dat beschadigend is voor de glomerulus en dat de oorzaak is voor verdere nierfunctie achteruit gaan. En met een ACE-remmer verlaag je die intraglomulaire druk, daardoor het afvoerende bloedvat van de glomerulus wijd open te zetten. En met een NSAID vernauw je het aanvoerende bloedvat. Dus je krijgt dan ook een verlaging van de intraglomulaire druk. En het is additief. Dus met de ACE-remmer het afvoerende bloedvat openzetten, met de NSAID het aanvoerende bloedvat knijpen, nog extra verlaging van intraglomulaire druk. En zo gebruikten we dat vroeg bij patiënten met een ernstig nefrotisch syndroom om die te behandelen.
Oh ja. Ja.
Maar nu wat in onbruik geraakt, omdat ze verlagen de druk. Dus je krijgt acuut een wat afname in nierfunctie. Schrikken veel mensen van. Maar ja, dat is misschien eigenlijk wel een heel gunstig effect.
Ja, Dus jullie gaven het om die eiwitlekkage, om die intraglomerulaire druk te verlagen, die NSAID's. Nu hebben we daar andere middelen voor, want die ACE-remmers hebben we. En misschien kunnen we het zo meteen nog over die SGLT2-remmers hebben. Want die doen eigenlijk een beetje hetzelfde, hè? Op dat aanvoerende bloedvat als een NSAID.
Klopt. Want SGLT2-remmers hebben heel veel effecten op de nier, maar met name werken ze heel gunstig, omdat ze ook de intraglomerulaire druk verlagen. En dat doen door het aanvoerende bloedvat te vernauwen. En dat doen ze precies op dezelfde manier als NSAID's.
En hoe kan het dan?
Hoe kan het dan
dat die het juist zo goed doen bij mensen met chronische nierschade?
Die doen het hartstikke goed, maar NSAID's die gaven we dus vroeger ook om nierfunctie achteruitgang te voorkomen bij mensen met fors eiwitverlies in de urine. Alleen NSAID's die hebben wat negatieve klank gekregen, omdat als je niet, maar dat weten we ook van ACE-remmers, dat weten we van SGLT2-remmers, als je mensen hebt die braken, diarree hebben uitgedroogd zijn, dan moet je ze tijdelijk even stoppen.
Ja.
En zo geldt dat ook voor een NSAID. Als je dat niet doet, dan kom je in de problemen.
Ja, zeker. Ja.
En is het dan, zeg maar, als je zowel de ACE-remmer als de NSAID, dus eigenlijk zeg je van, door beide manieren wordt die druk in de glomeruli zo laag, kan het dan zijn dat het te laag wordt? Dat je eigenlijk door de bodem zakt qua EGFR?
Ja, en daar moet je dus op titreren. En huisartsen zijn er al helemaal aan gewend dat met ACE-remmers, dat je dan soms de dosering wat moet aanpassen. En dat zeker bij een combinatie ACE-remmer, SGLT2-remmer, diuretica, dat je de nierfunctie controleert. Als het wat te hard gaat, dan neem je wat gas terug, je stopt de diureticum. Ja, en zo is dat met NSAID's in principe ook.
Zullen we eens kijken of we het iets concreet kunnen maken voor de eerste lijn? Dus ik hoor jou zeggen, als mensen niet een hele ernstige vorm van chronische nierschade hebben, dan zouden ze kortdurend wel een NSAID kunnen gebruiken.
Bijvoorbeeld in geval van jicht. Ja.
Bijvoorbeeld in dus een aantal dagen. Want wat is kortdurend? Maximaal 2 weken? Of is dat al?
Een weekje, 2 weken, zoiets. En dat met name als nierfunctie nog redelijk goed is, dus een GFR boven de 45.
Oh ja.
Dan moeten we daar ook niet al te moeilijk over doen.
Oké. Dus boven de 45, kortdurend, 1 tot 2 weken, dat zou kunnen.
Geen probleem.
Als mensen op dat moment natuurlijk niet aan het dehydreren zijn, omdat het heel warm braken, is.
Diarree, dan is het een heel ander verhaal.
Bij verder
gewoon je patiënt wel goed instrueren wat dat betreft. Maar dat geldt voor eigenlijk alle medicatie. Hè. Als ze ziek zijn, even tijdelijk stoppen, contact opnemen met de huisarts.
En maakt het in die groep nog uit of mensen een ACE-remmer op dat moment ook gebruiken? Want die groep gebruikt natuurlijk veel al een ACE-remmer.
Het is eigenlijk precies hetzelfde als met een ACE-remmer en een SGLT2-remmer. Ja, dat doen we allemaal prima. Dat is geen enkel probleem. Dus
dat hoor je.
Een ACE-remmer en een NSAID is wat mij betreft ook niet een al te groot probleem als de nierfunctie nog redelijk is. En natuurlijk is het wel ACE-remmer en SGLT2-remmer en NSAID en diureticum, dan moet je natuurlijk wel een beetje oppassen.
Ja. Dan wordt het echt te veel drukverlaging in die glomerulus met misschien wel een wegvallen van de druk.
Ja, precies. Ja. Dat het bijna een soort acute nierschade wordt in plaats van chronisch.
En wat is dan het verschil tussen die SGLT2-remmer en die NSAID's? Want waarom zijn die NSAID's uiteindelijk verlaten? En de SGLT2's die worden nu ruim omarmd.
Ja, terechte vraag. Want ze zijn niet helemaal vergelijkbaar natuurlijk. NSAID's hebben ook nog wel wat andere effecten. Ze geven wat water- en zoutretentie. Dus met name bij mensen met een hele slechte nierfunctie zie je dat mensen dan neigen tot oedeem en hogere bloeddruk. Dat is een heel specifiek iets voor NSAID's.
Ja.
En dat zie je niet met SGLT2-remmers. En een ander probleem is dat je met NSAID's ook een hyperkaliëmie ziet. En bij het SGLT2-remmers helemaal niet.
Ja.
Dus het bijwerkingenprofiel van NSAID's is wel anders dan van SGLT2-remmers.
Ja.
En met name bij mensen met echt slechte nierfunctie. Maar dan praat ik dus weer over mensen met een nierfunctie onder de 30. Hè?
En dat zijn natuurlijk mensen die zien wij, die hebben natuurlijk wel in de praktijk. Maar dan, ik denk dat niemand dan denkt om een NSAID voor te schrijven.
Exact.
Hoop ik.
Exact. Ja.
Nou, dit is duidelijk en ook wel fijn om te horen dat we daar misschien iets minder bang over te zijn. Hè, als ons systeem meteen op rood springt bij het voorschrijven van zo'n NSAID. Want soms is het heel fijn als je dat kortdurend aan iemand kan geven.
Ja, en met name dus bij mensen met slechts mild gestoorde nierfunctie en weinig comorbiditeit, weinig co-medicatie. Daar moeten we er niet al te spastisch over doen.
Nou, heel fijn. Nu ik je aan de lijn heb, mag ik je nog een andere vraag voorleggen? Die hier misschien wel...
Altijd.
wij geven mensen in principe het advies om natuurlijk zeker met hypertensie en zeker ook bij chronische nierschade om op te letten op de hoeveelheid zout die ze nemen. Dus dat maximaal 6 gram, en dat is al best een klus volgens mij voor mensen.
Ja.
Nou hoor ik ook wel eens geluiden dat kaliumzout voor mensen met hypertensie veel beter is dan keukenzout.
Ja, keukenzout is inderdaad slecht. Verhoogt de bloeddruk, leidt tot water- en zoutretentie. ACE-remmers en A2-antagonisten worden minder goed werkzaam als je heel veel zout eet. Dus ja, dat is niet goed. En kaliumchloride is wat betreft als vervanger, die heeft niet die kwalijke effecten. En er wordt zelfs gesproken over dat kalium misschien gunstige effecten zelfs zou hebben.
Dat het wat de bloeddruk verlaagt.
Dat de bloeddruk zou verlagen, dat het nierfunctie achteruitgang wat zou vertragen. Dat is op dit moment onderwerp van onderzoek. Er loopt een grote studie vanuit Rotterdam en Groningen, waar daarna gekeken wordt.
Oh, ja. Oké.
Okay. Ja. Maar
we kunnen in ieder geval zeggen... Sorry?
Nee, zeg maar.
We kunnen in ieder geval zeggen dat natriumchloride slecht vervangen door kaliumchloride is sowieso beter. En is misschien zelfs echt beter omdat het gunstig is. Maar dat weten we nog niet.
Nee, dat is nog onduidelijk. Maar ik denk dat de meeste zoutintake zit natuurlijk in bewerkte voeding. En ik denk dat ze daarin die natriumchloride stoppen en niet de kalium of...
Klopt.
Ja.
Klopt hoor. Ja. Kaliumchloride heeft ook wel wat andere smaak.
Oh.
En natriumchloride is, vinden mensen gewoon lekkerder.
Lekkerder. Ja. Meer gewend. En als we nu gaan kijken naar mensen met chronische nierschade, want dan kan je misschien ook wel met je kalium in de problemen komen. Mag je dat advies dan ook geven bij mensen met chronische nierschade?
Nee, dat wordt echt een andere, in het Engels zeggen ze dan ballgame. Maar ook hier weer eigenlijk nierfunctie onder de 30. Dat wordt zeg maar het domein van de tweede lijn. Daar moet je daarmee oppassen. Want mensen neigen tot een hyperkaliëmie. Ja, een hyperkaliëmie kan natuurlijk dodelijke ritmestoornissen geven.
Ja.
En bij mensen met een echt fors gestoorde nierfunctie, dan zijn we daar wat terughoudend bij.
Ja.
Maar de groep die bij ons in de eerste lijn zit, dus tussen de 30 en de 60... met een EGFR, die we al het advies hadden gegeven, joh, als je nu zout gebruikt, we gaan daar ook niet te scheutig mee om, maar gebruik een klein beetje. En dan kan je misschien het beste kalium, loogzalt of zoiets gebruiken. Dat kan nog wel.
Ja hoor, wat mij betreft wel. En het is nog iets uitgebreider, hè? Het is een nierfunctie boven de 30. Dus gewoon je nierziekte is niet alleen maar tussen de 30 en de 60. Ook boven de 60 en je hebt verhoogd al 9.
Ja, eens.
Is de suggestie van toch liever zoutbeperking. Met name omdat we dan ACE-remmers en A2-antagonisten geven om nierfunctie achteruitgang te voorkomen. En een hoog zoutdieet het effect van die geneesmiddel eigenlijk volledig teniet doet.
Ja.
En dat is natuurlijk zonde. Gebruik je en de geneesmiddelen en je doet het voor niks.
Ja, precies. Dat is echt netto resultaat nul. Dus dat is een beetje jammer.
Ja.
Ik hoorde jou dat zeggen. Hè? Dus die ACE-remmers en die A2-antagonisten die doen het echt minder goed als mensen te veel zout gebruiken.
Klopt. Ja, er zijn hele studies over dat je het effect op eiwitverlies in de urine, maar ook het gunstige effect op nierfunctie achteruitgang helemaal teniet kunt doen bij hoge zoutinname. Daarom monitoren wij dat op onze polis, dat ook bij onze hoogrisicopatiënten via 24 uur urine, let ik heel erg op wat eet ze aan zout en probeer ik feedback te geven dat ze echt tot een zoutbeperkt dieet komen.
Ja,
en wat voor aantallen zoutgebruik kom je tegen? Wat gebruiken mensen zoal?
Het meeste kom ik 3-5 gram tegen, want dat is wat ik adviseer.
Oké, nou eens luister.
Maar dat gaat tot 15-20 gram hoor.
Per dag?
Ja, dat is echt...
Dan geef je dus geneesmiddelen helemaal voor niks, want dan werkt het gewoon veel minder.
Exact. Ja, klopt. Ja.
Nou, ontzettend bedankt Ron dat we je even mochten bellen. En dat er weer wat duidelijkheid is gekomen over dit onderwerp.
Graag gedaan. Veel plezier met jullie podcast.
Dank je.
Ja. Hoi.
Ja, nou, ik moet zeggen, interessant en een soort geruststellend. Ik geef soms in de praktijk dan toch al een paar dagen. Ik hou dan vaak 5 dagen NSAID aan. Ja. Wat ik van zo van meeneem, dus voor de nier, kan dat. Hè, als je zo bedenkt hoe dat zit met die druk in de nieren. Maar goed punt wat hij zei, die NSAID's hebben natuurlijk nog meer effecten, bijeffecten.
Ja.
Natrium, retentie, zoute waterretentie, verhoogde bloeddruk, dat soort dingen.
Ook, vind je niet goed,
ja, dat wil je natuurlijk niet. Dus kortdurend kan. En wat ik ook echt interessant vond, ik wist dat niet, dat je dus als mensen veel zout eten, dat die ACE-remmers en die AT2's minder goed werken.
Ja.
Dus daar moet ik eigenlijk wat beter op letten.
Ja, en we hebben al een keer eerder in een podcast gesproken over SGLT2-remmers, waar mensen heel erg op gingen plassen, dus een enorme diurese kregen.
Ja.
Toen zei Sabine, ook een nefroloog, dat komt ook dat als mensen te veel zout gebruiken.
Ja, en dat zit natuurlijk in die SGLT2, de S van sodium, dus dan plassen mensen dat uit. Maar dat gebeurt dus dan niet, kennelijk, bij de ACE-remmers. Dat gewoon dat het minder goed werkt.
Ja.
Dus dat is interessant.
Oké, dan gaan we over, denk ik, naar de literatuur.
Ja.
Opvallende zaken uit de vakbladen.
Had jij nog iets interessants gelezen?
Ja, eigenlijk heel recent. En dat sloot ook weer aan op een casus van een collega van mij. Die had vorige week een jonge man van 17. Die vertelde dat hij volledig was overgestapt op een rauw dierlijke voeding. Dus die eet geen plantaardige voeding meer, want dat is gif. Er zitten gifstoffen in groenten, moet je absoluut niet eten. En hij eet dus echt rauwe kipfilet ook bijvoorbeeld. Oh. Dus mijn collega die was helemaal...
Rauw dierlijk, dus rauw vlees, rauw ei, rauwe melk, zoiets.
Ja, rauw melkse kazen. Dat kan nog wel, maar dat rauwe kipfilet, dat...
Oké.
Okay. Ja.
En toen?
Er kwam dus een heel gesprek en dat was... Ja, mijn collega vond dat lastig om dat gesprek te hebben. Maar deze week in Huisarts en Wetenschap staat het artikel... Een vaccin tegen misinformatie in de spreekkamer. Ik dacht dat het desinformatie was, maar het heet dus misinformatie. Desinformatie is foutieve informatie die verspreid wordt met als doel mensen te misleiden. Terwijl misinformatie gewoon foutieve informatie is die verspreid wordt op wat voor manier dan ook. Meestal via sociale media.
Ja.
Ja, en dat zijn meestal mensen die behoorlijk vrij standvastig in hun mening zitten. En dan kan komen, staat er in het artikel, door angst voor bijvoorbeeld bijwerkingen van medische interventies. Maar ook identiteit. Hè, tot welke groep behoor ik? Sommige jonge meiden die misschien het idee hebben dat heel slank zijn gezond is of beter is.
Ja, of dus dat rauw vlees eten heel gezond is.
Ja.
Ja. En ik herken dat wel, maar vaak ook als het via social media gaat, staat er ook altijd wel iets ondermijnends bij voor de medische sector. Hè? Uw huisarts weet daar helemaal niks van.
Ja,
zij denken dit, maar zijn... Hè,
dat is het.
Niet op het juiste pad.
Ja, want die patiënten komen dus... die komen op je spreekuur. Je bent niet voorbereid. En dan krijg je in één keer iets voor je kiezen waar je misschien niet helemaal goed in zit.
Ja.
Dus dat maakt het nog lastig. In dat artikel stond dat 54% van de artsen wekelijks patiënten ziet die onjuiste informatie geven. Maar het aardige is, er staat ook in wat je kan doen. En dat noemen zij debunken.
Debunken?
Debunken. Dat
vertel.
Is een correctieve strategie die zich richt op het weerleggen van de onjuiste overtuigingen. Ja, en dan kan je dus een aantal dingen doen. Er staat een aantal tips voor gesprekken in. Het begint met toonempathie.
Kijk,
dat is maak contact. Wees ook positief over de zorgen die de patiënt heeft of de dingen die hij heeft uitgezocht. Je zou kunnen zeggen van ik merk dat je bezig bent met gezonde voeding.
Mm-hmm.
Wat goed dat je je daarin verdiept.
Of wat maakt...
Ik hou ook bezig met gezonde voeding, want ik wil ook gezond blijven.
Ja. Ja.
En dan kan je zeggen, maar, en dat moet je dan ook wel zeggen, je hebt wel misinformatie tot je beschikking genomen.
Mm-hmm.
Want de wetenschappelijke, de wetenschap zegt wat anders.
Ja. Ja. Ja.
En dat moet je ook niet de hele tijd blijven herhalen. maar één keer kort en krachtig vertellen dat het echt om misinformatie gaat, wat jou betreft, is belangrijk.
Ja, maar het begint dus toch, hè, dus niet meteen zeggen, hey, dit klopt niet, wat raar, hoe kom je daar nou bij? Maar meer empathie tonen,
ja.
Idee voor de angst of het gedachte erachter. Dit
klopt.
Gedrag of
klopt.
Deze aanname.
Ja, dus ja. niet wappie termen gebruiken.
Onzin, bla bla
onzin.
Bla.
Dat gaat, ja. dat gaat, daarmee kom je niet verder.
Nee.
Nou, je kan natuurlijk gebruik maken van je eigen expertise. Dat je zegt, nou, ik heb mijn wetenschappelijke informatie is zo en zo. Nodig uit tot kritische reflectie. Hè. Vraag aan de patiënt nou, na te denken waar de herkomst van zijn informatie vandaan komt. Verwijs eventueel naar betrouwbare bronnen zoals Thuisarts of TikTok-kanaal Dokters Vandaag. Dus ik vond het een leuk artikel.
Ja.
Ook omdat we dat natuurlijk wel kennen van de statines.
Zeker. Of
statines zijn ongezond. Of
dingen tegen diabetes, tegen hoge bloeddruk wat je moet doen. Ook informatie wat niet echt klopt.
Wat niet in onze richtlijnen staat. Ja. En waar misschien wel bewijs voor is dat het niet werkt. Bijvoorbeeld gewoon bij diabetes. Heb ik zelf onderzoek naar gedaan.
Oh ja.
Helpt niet.
Nee.
Dus dat kom ik tegen.
Nou.
En jij, heb jij nog wat?
Ik kwam eigenlijk iets heel anders tegen. Dat wil zeggen, niet uit de Nederlandse literatuur. Maar het zijn net toevallig twee internationale artikelen. Alle twee over GLP-1.
Mm-hmm.
En alle twee over zaken waar wij wel in de dagelijks praktijk mee te maken hebben. De eerste, want ik kan me nog herinneren in in een van onze scholingen, NAG-scholing, volgens mij over de nieuwe NAG-standaard diabetes, dat er aanwijzingen waren dat er mogelijk een relatie was tussen GLP-1 en een bepaalde oogaandoening.
Ja.
De ion of de naion, zeg maar, dat is een ischemische optische neuropathie.
Mm-hmm.
Dus dat is niet waardoor dus de oogzenuw is aangedaan en iemand opeens niet meer goed kan zien. Dus echt een ernstige situatie.
En dat het misschien zou komen door
semagotuïde. Ja. Precies. En we wisten wel dat is observationele data. En er zijn nog wel andere onderzoekingen geweest. De een wees wel aan, het zou kunnen. De ander weer niet. Allemaal een beetje onduidelijk. En nu is dat heel, volgens mij volgens de regels der kunsten uitgezocht in een uitgebreide meta-analyse van alle RCT's die er zijn. Bottom line, het heeft niks met elkaar te maken.
Hè?
En ze hebben niet alleen naar deze specifieke oogaandoening gekeken, maar naar allerlei ernstige oogbijwerkingen met betrekking tot bedreiging van de visus. En uiteindelijk is er geen duidelijke relatie met elkaar. Dus dat is mooi.
Ja, dus daar hoeven we geen rekening meer mee te houden.
Exact. En er staat natuurlijk altijd voor de zekerheid bij. We kunnen natuurlijk nooit elk risico uitsluiten. Nee. Maar dat is natuurlijk een soort kleine disclaimer voor de zekerheid. Dus dat is één. En het andere artikel wat ik had gelezen, dat stond in de JAMA van 2 weken geleden. En dat ging over de heterogeniteit van treatment, van behandeling, van de effecten van de GLP-1's.
Nou, wat heterogeniteit?
Heterogeniteit klinkt een beetje. Wat daarmee bedoeld wordt, en dat weten we natuurlijk ook uit de praktijk. Kijk, niet alle medicijnen werken bij alle mensen precies hetzelfde.
Nee.
Hè, omdat nou eenmaal niet alle mensen precies hetzelfde zijn. En deze onderzoekers hebben dat ook helemaal uitgeplozen voor de GLP-1's. Ze kijken daarbij naar 5 verschillende GLP-1's om te kijken van, goh, werkt het nou beter bij mannen? Werkt het beter bij vrouwen? Hoe zit dat met je afkomst? Hè? Werkt het beter bij witte mensen of bij zwarte mensen? Of waar je dan ook vandaan komt? Maakt het nog uit hoe je BMI is?
Ja.
Al dat soort dingen hebben zij ook weer keurig naast elkaar gelegd. En dan zie je dat het voor de meeste verschillen maakt het niet uit. Maar voor de seksen, dus ben je man of ben je vrouw, is er echt een significant consistent verschil. En bij wie denk je nou dat het beter werkt? Tromgeroffel.
Mannen?
Nee, bij vrouwen.
En waar werkt het dan beter op?
Als het gaat over gewichtsverlies.
Okay.
En over wat voor orde van grootte hebben we dat dan? Ze hebben dat bekeken uiteindelijk voor iets van 20.000 patiënten bekeken met al die RCT's bij elkaar. Dan zie je gemiddeld dat vrouwen 10,9% afvallen. van hun oorspronkelijke gewicht. En bij mannen is dat 6,8.
Oh, dus echt wel een groot verschil.
Dat is toch wel verschil, hè? Als je even gaat berekenen van, oh ja, hoe zat het ook weer? Hè? Want je valt natuurlijk af, hè, om je risico, hè, je gewichtsgerelateerde gezondheidsrisico te verlagen. Mm-hmm. Nou ja, hè, dus...
En hoe komt dat, denken ze?
Ja, dat is dan komen we natuurlijk gaan we een beetje speculeren. De gedachte is dat dat ongetwijfeld met je ook hormonen te maken heeft, met oestrogenen. Nou, noem maar op. Het is misschien een interessante vraag om nog eens aan Lisbeth van Rossum voor te leggen. Dus hoe het precies zit, is onbekend. Maar ja, het heeft vast iets met de vetverdeling en de hormonen te maken. Ja.
En ze hebben gekeken naar GLP-1. Hebben ze ook gekeken toevallig naar Naltrex bupropion? Of dat
nee,
weer anders
nee, dit is puur een GLP-1 onderzoek.
Ja,
nou. Ja, ik vond
dit
het ook
wel belangrijke data ook, hè, voor de toekomst. Ja. Wie geef je nou welke medicijn?
Nou ja, sowieso. Je weet natuurlijk zo. Kijk, de effecten die beschreven zijn in de trials. Hè? Daar zit ook al het verschil tussen de trial en het echte leven. Daar zit al verschil tussen. En dat is dan ja, heeft het dus ook nog te maken bij wie werkt iets nou het beste. Dus,
mooi. Dan gaan we door naar het volgende item. Dat is Martin even bellen voor het forum.
Klopt.
Opvallende dingen van het forum.
Hallo, met Martin.
Hey Martin, met Suzanne Bas.
Hallo.
Jij weet natuurlijk waarvoor je jou bellen. Heb je nog een interessante casus van het forum?
Ja. Nou, best wel leuk, want we zijn bezig met de revisie van onze beslisbomen. En deze vraag gaat eigenlijk een beetje over de beslisboom. Het gaat over de vraag of iemand type 1 of type 2 zou hebben. Het verhaal is dat een patiënt komt bij de bedrijfsarts. Die is afgevallen, heeft dorst. En daar wordt de glucose 's middags gemeten van 21. Mm-hmm. Volgende ochtend komt hij bij de huisarts. Dan is hij ook nog 13 millimol per liter. Hij heeft dorst en hij heeft een BMI van 27.
Ja.
En nou, dan is eigenlijk de vraag van, ja, is het nou type 1, is het nou type 2? In eerste instantie weten we niet wat de leeftijd is.
Oké, okay, dat was meteen mijn vraag inderdaad.
Ja, precies. Hele goede vraag. Maar de antwoord kan ik nog niet geven, die komt zo meteen. Want de betreffende PLH zegt, nou, iemand boven de 40 jaar moet je dan starten met glycoside of moet hij meteen naar de internist?
Ja, dat was de vraag die gesteld werd.
Dat is de vraag die gesteld werd, ja. En Jan heeft erop geantwoord en Peter heeft ook op geantwoord. En het gaat ook eigenlijk over over de beslisboom denk-doe-stappen diabetes de novo boven de 40 jaar met hyperglycemische klachten. En daaronder moet je eigenlijk altijd aan een type 1 denken. Met een hoger risico natuurlijk dat je naar een ketoacidose doorschiet.
Ja, ja.
En zeker natuurlijk als je bloedsuikerwaardes hebt van boven de 20, dan moet je daar zeker rekening mee houden. Nou, maar in ieder geval de tweede dag had hij een bloedsuiker tussen de 10 en 15, dus dat was alweer makkelijker. Ja, dan start je in principe met metformine en controleer de bloedsuiker na een aantal dagen. Maar ja, wat blijkt nou?
Ja.
Deze patiënt was boven de 40, maar die was onder de 40. Dat bleek in de loop van de heen en weer vragerij. Dus eigenlijk was het verhaal van de POH daarmee anders. Van ja, deze patiënt is onder de 40. Geldt dan nog wel die denk-doe-stappen.
En hoe oud was de patiënt?
Ja, hoeveel onder de 40?
31.
31?
Hey, ja. 31 en een BMI van 27. Waarbij die dus eigenlijk al was afgevallen. Dus die BMI was misschien iets hoger geweest.
Ja.
En er waren niet kortdurend klachten, niet een paar weken of een paar dagen, maar al meerdere weken tot zelfs misschien wel meerdere maanden.
Ja, dus al langer klachten, wel echt hyperglycemische klachten, maar niet heel kort ontstaan, maar wel iemand met een BMI van 27 en 31. Ja.
Ja.
En toen?
Nou, de antwoord die wij gegeven hadden was van, deze klachten duren al wat langer. Dus je kan op zich wel beginnen met metformine en of glycoside. Waarbij de internist zegt, ja, deze patiënt hoort niet in principe bij mij thuis, want deze klachten duren al langer en we hoeven niet iedereen met hoge bloedsuikers meteen te zien. Dus die verwees eigenlijk weer naar de eerste lijn. En er was al met metformine begonnen. En de huisarts had al lab ingezet. Een type 1 lab werd dan gezegd. Dus ik kwam aan dat er een C-peptide en anti-GED is bepaald. Maar goed, de uitslagen daarvan duren natuurlijk weken. Dus voor het acute beleid heb je daar niet zoveel aan.
Ja.
En toen had ik gezegd van nou, kijk, die metformine is natuurlijk wel leuk, maar dit is iemand onder de 40, waarbij je natuurlijk nog steeds je achterhoofd moet hebben dat er een type 1 of een LADA is. Ja, dan is die metformine geeft dan niet zo heel snel natuurlijk daar duidelijkheid in.
Nee, dat duurt toch zeker een week of twee.
Ja, precies, ja. Voor je daar weer duidelijk effect van gaat zien.
Ja.
Er is wel de volgende dag opnieuw gekeken dat hij niet doorschiet naar boven. Dus dat is in die veiligheid zich wel ingebouwd.
Mm-hmm.
Maar ja, daarmee heb je nog niet echt een duidelijkheid. Dus Peter had ook al gezegd in de beantwoording van die vraag, nou, misschien moet je toch maar starten met glycoside. Want als hij daar goed op reageert, dan heb je natuurlijk meer kans dat het richting een type 2 gaat. Of hier is nog restfunctie.
Ja.
En dan dat zie je dan gauw genoeg. En reageert hij niet op glycoside, ja, dan moet je natuurlijk wel heel serieus gaan.
Ja, achter
denken
die
dat het toch een insulineafhankelijke diabetes is. En dus mogelijk een type 1 dan wel LADA.
Ja, ja.
Want niet meer reageren op glycoside betekent, er is geen beta-celfunctie op dat moment meer.
Precies, precies. Want je hebt natuurlijk een functionerende beta-cel nodig om de werking van die SU te laten zien.
Ja, ja.
En moet toch insulineproductie mogelijk zijn.
Ja, dus als ik het zo hoor, hebben jullie voor deze specifieke vraag, hè, wat je zegt, een beetje beslisboom gebruikt. Dat wil zeggen, eigenlijk kon je hem niet gebruiken, want het ging over iemand jonger dan 40. Maar wel de elementen erin. Van, hè, zijn er hyperglycemische klachten? Hoe lang bestaat dat al? En met name dat het langer bestond, durfden jullie wel te starten met metformine. Waarbij je als extra zegt, nou, probeer dan toch die glycoside en kijk wat er gebeurt. Het is een extra argument of er nog wel dan wel niet beta-celfunctie is.
Precies, precies.
Ja? Nou.
Dus ja, dus het denkdoelstappen die kan je wel degelijk ook gebruiken. Natuurlijk mensen onder de 40. Ja. Want het kan ook best een type 2 zijn. Maar je moet dan natuurlijk extra opletten.
Ja.
Dat je doorschiet. Dus het belangrijkste is natuurlijk dat je heel snel na je ingezette therapie daar controle op gaat uitvoeren.
Ja, super. En Martin, nog één vraag van deze komen. Dit soort vragen over type 1, type 2 komt toch wel regelmatig voor. Want ik heb hem jou wel vaker horen verwijzen naar die beslisboom. Dus dat komt op het forum toch nog wel regelmatig voor, die vraag.
Ja, zeker. Ja. Zeker.
Ja.
En misschien ook even wijzen op podcast nummer 21. Hè, want daar wordt dit soort casuïstiek ook nog eens een keertje besproken.
Oké, okay, podcast 21. Nou, mooi.
Ja. Ja.
Oké, Martin, dank je wel. En tot de volgende keer.
Yes.
Oké, doei.
Nou, precies wat je zei. Het is wel een vraag die vaker voorkomt. Maar het is inderdaad, ik herken het wel uit de praktijk, dat het toch wel vaak de gedachte is, is het type 1, is het wat anders? En ik denk ook dat goed is, dat daar alertheid op is.
Dus ja.
Mooi geïllustreerd.
Nou, dan zijn we weer aan het einde gekomen van deze podcast. Dank voor het luisteren, Suzanne, ook bedankt.
En, jij ook bedankt.
Ja, en als je het een leuke podcast vindt, zet dan eens een duimpje in Spotify of zo. Dan vinden meer collega's deze podcast. Tot de volgende keer.
Ja, tot later. Dag.
En dan nog een laatste mededeling. Wij van Langehans zijn een groep vakgenoten met een hart voor de eerste lijn. Bestaande uit kaderhuisartsen, praktijkondersteuners, diabetesverpleegkundigen en internisten. Voor meer informatie over Langehans en onze boeken, cursussen en andere materialen voor de huisartspraktijk, ga naar langerhans.com.